heel hartelijk welkom op deze speciale dienst waarin we vieren dat de Heilige Geest is gekomen in ons midden. We zijn met weinig, dus ik zei net al tegen David van tevoren, de discipelen waren ook met weinig toen de Heilige Geest kwam. Maar het was een hele bijzondere gebeurtenis. We zijn met weinig omdat er ook van alles georganiseerd wordt in het Pinksterweekend, zoals de opwekkingsconferentie. En er is een jubileum van Chemin Neuf, het klooster waar ook heel veel mensen van onze gemeente naartoe gaan voor weekends. Er worden een aantal familieweekends georganiseerd, heb ik begrepen. Dus een aantal van ons zit her en der verspreid over het land. Maar wij zijn hier. En we gaan bidden dat de Heer ons een hele goede en gezegende dienst geeft met elkaar. Er komen nog een paar mensen binnen, dus als jullie een plekje zoeken, dan gaan we. We gaan net bidden. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn en dat we weten dat u hier bent. Dat u in ons midden wilt zijn door uw Heilige Geest, dat u in ons woont. En dat dat zo bijzonder is, Heer, dat u op die manier echt in ons en bij ons wilt zijn en ons wilt leiden en uw vrede wil geven. We bidden ook voor een heel goede dienst met elkaar in alle onderdelen die we gaan meemaken. Het zingen met elkaar, de aanbidding, de kinderdiensten, de preek van Johan. Dat u in al die onderdelen van de dienst bij ons wil zijn en tot ons wil spreken. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We zitten een beetje verspreid. Ik weet niet of jullie je hier prettig bij voelen. Als je liever iets naar voren komt, kan dat ook. Maar we moeten nu een beetje zo breed kijken. Maar goed, dat kan ook wel. Hè? Ja. Ik zag dat er ook een aantal mensen is die we al een tijdje niet gezien hebben. Dus misschien is het leuk als we even tijd nemen om degene naast je of achter je of voor je te begroeten. En even heel kort een praatje te maken. Ja. We gaan nu twee liederen zingen met de kinderen. En daarna heb ik nog een paar mededelingen. Maar dat horen jullie dan zo.
Ja, goedemiddag allemaal. Frank snapt het. Heel goed. Een paar weken geleden hebben we een nieuw kinderliedje gedaan. En dat moet je een paar keer zingen en dan blijft hij er goed in, hè? Dus hier komt-ie. Dag 1. God geeft aan ons het licht. En alles krijgt de mooiste kleur. God pakt alles in voor ons. Dag 2. God geeft ons zee en lucht. Waar avonturen in gebeuren. Een surprise wereldwijd. En alles is aan ons gegeven. Om in te spelen en te zingen en te leven. Lila, 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 lo. Ik woon in een cadeau. Ik woon in een cadeau. Dag 3. God geeft ons planten en bloemen. Om alles vrolijk te versieren. Als confetti op de grond. God geeft ons zon en maan. Die stralen als wij feestjes vieren. En hiepen de piep, hoa, hoa, hoa. En alles is aan ons gegeven. om in te spelen en te zingen en te leven. Lila, 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 lo, ik woon in een cadeau. Ik woon in een cadeau. Dag 5. God geeft ons vogels, vissen en alles danst nu van het leven. Alles zingt in elke toon. Dag 6. God geeft ons dieren, mensen en wij zijn aan elkaar gegeven. Iedereen is een cadeau. En alles is aan ons gegeven om in te spelen en te zingen en te leven. Lila, 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 lo, ik woon in een cadeau. Ik woon in een cadeau. Ik woon in een cadeau. En door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van de God die geneest. Die er is, die zal zijn en die is geweest. Vieren wij feest met elkaar. Als ik zing halleluja en prijs in de Heer. Als ik zing halleluja, dan prijs ik de Heer. Als ik zing halleluja, dan prijs ik de Heer. En door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van de God die geneest. Die is, die zal zijn en die is geweest. Vieren wij feest met elkaar. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Hij is het waard. Hij is het waard.
Ik hoor ergens een piepje, maar... Nee, hè? Oké. Okay. Even een paar mededelingen voordat de kinderen naar hun eigen dienst gaan. Als het goed is, hebben jullie de nieuwsbrief ook gelezen waarin deze dienst werd aangekondigd. Daar werd ook in verteld dat er morgenavond een extra viering is op het strandje bij de Rijn. Waar ook meestal de doopdiensten plaatsvinden. Om 8:00 s'avonds wordt daar een extra dienst georganiseerd, Pinksterdienst, met fakkels. En dus vuur, ja. En verder stond er ook in de nieuwsbrief dat in de kapel een aantal schilderijen hangen van J.D. Noordegraaf. En nou is het heel leuk, want J.D. is in ons midden. Dus mocht je hem even willen aanschieten om te vragen wat voor schilderijen dat zijn, dan wil hij dat vast wel toelichten. Maar het staat ook in de nieuwsbrief. Het zijn schilderijen die hij gemaakt heeft naar aanleiding van de psalmen. Er stond alleen niet bij wanneer je in de kapel terecht kunt. Dus dat vond ik een beetje lastig. Dus ik zal aan Menno vragen of hij dat de volgende keer ook nog even wil vermelden. Want ik neem aan dat je alleen de kapel in kunt als daar een bijeenkomst is. Maar het is vast de moeite waard. Oh. Oh, dankjewel. Dat is een goede aanvulling. Dinsdag, woensdag en vrijdag, dan zit het Leger des Heils daar. Hè? Want dat hebben we ook al eerder gehoord. Er is een werkplek voor studenten en voor ZZP'ers. Voor mensen die gewoon overdag ergens een plek willen zoeken om te werken. Dus dat is heel leuk om te weten, want dan kunnen we daar dus gewoon terecht. Dus je kunt op dinsdag, woensdag en vrijdag gewoon even binnenlopen. En verder leek het me goed om nog even onder de aandacht te brengen dat er een collecte is voor Johan en Johanna, die namens onze gemeente ook in Italië zitten met Jeugd met de Opdracht. En de collecte van deze maand is voor hun auto, om een nieuwe tweedehandse auto te kunnen kopen, want die hebben ze heel hard nodig. Dus ik dacht, ik breng het nog even onder jullie aandacht, want bij mij gaat het zo, ik lees dat en als ik het niet meteen doe, dan vergeet ik het ook weer. Dan mogen de kinderen nu naar hun eigen dienst. Nog heel even wachten, jongens, want ik moet nog even uitleggen waar iedereen heen moet. De baby's die kunnen hierachter, dus achter het schot, zeg maar. Voor de peuters, die zitten daarachter in de grotere zaal, daar hebben we nog één vrijwilliger nodig om te helpen. Is er iemand die zegt, oh, dat vind ik wel leuk om te helpen bij de peuters? Dat vroeg Arnold. Ik zie nog niemand. Nou, misschien als een van de ouders zo dadelijk de peuters brengt, dat we even kunnen kijken hoeveel er zijn en of ze anders ook bij de baby's kunnen blijven of zo. Dat ze het samen kunnen voegen. Dan moeten we even kijken. Ja? Is dat oké, Arnold? Ja? En alle andere kinderen, dus de onderbouw en de bovenbouw, die mogen verzamelen in de hal bij Jeditja. En dan gaan Jeditja en volgens mij Jaap en Eelco kijken wat voor leuke dingen ze met jullie gaan doen. Dus jullie mogen nu naar je eigen dienst. En dan gaan wij verder met de aanbidding.
Nou, wat rustig, jongens. Precies. Zullen we gaan staan?
Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping dacht. In zijn Zoon, in Christus Jezus, die geboren uit de macht. Aan het kruis de wereld redde, onze zonden op zich nam.
Jesus, he
with love and mercy. You've triumphed over death, and you are worthy of glory and praise. Of glory and praise. Of glory and praise. And shout it out and lift up our voice in worship. Sing it out until all the earth can hear it. Jesus is alive and he saves. He rescues and saves. He rescues and saves. He rescues and Jesus, fills my tears. uit uw geest. Om uw koninkrijk. Uit onszelf kunnen we het niet doen. Schenk ons geloof, schenk ons uw geest. Als je een indruk hebt of iets wilt delen van wat de Heer aan het zeggen is. Ga dan even naar Ans. Dan hoor graag.
Is die aan? Ja. Jasper deed die uitnodiging en ik zat maar zo van dat beeld. Kan dat niet? Dan kan ik door aanbidden. En toen dacht ik, oh ja, oké. Okay. Ik ga even proberen om dit positief te brengen, want je kunt het negatief uitleggen. Maar ik zag een hele grote champagnefles met een kurk erop. En ik had de indruk dat God zoiets had van, ja, maar ik wil die kurk eraf hebben, zodat wat erin is, eruit kan komen. En ik had het idee dat daarin een uitnodiging ligt. Dus geen verwijt aan wie dan ook, ook niet aan ons, maar een uitnodiging die eigenlijk inhoudt, mag God aan die champagnekurk verregelen, tot die op enig moment met kracht daaruit ervan afgaat, zeg maar. En wat erin komt, eruit komt. Dus het heeft iets moois, het heeft eigenlijk ook iets engs. Want er is kracht aan verbonden, laten we het maar zo zeggen. En zie het maar als uitnodiging.
Oh, my soul, the soul.
ons hart is al te lang te droog geweest. Dorsten naar u. Breng ons weer op adem door het feest. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates. Let
Johan, mag ik jou naar voren vragen? Zullen we, voordat Johan gaat spreken, bidden? Heer, dank u wel dat u hier bent en dat u komt. We zongen eigenlijk, we hoorden op zoveel verschillende manieren. Als bruisende champagne, als een verkwikkende regen, maar ook als een geur. Een geur van de hemel. En ik bid, Heer, dat u vanmiddag tot ons wil spreken op zo'n manier dat wij het kunnen ontvangen. En dat u ons hart daarmee kunt raken. We danken u dat Johan gaat spreken vanmiddag en ook heeft voorbereid wat hij wil zeggen. Bidden dat u hem wilt leiden en dat u zijn woorden wil zegenen en gebruiken om ons te bereiken. Met uw liefde en uw heil. Amen.
Kan die? Oké. Het is vandaag de verjaardag van de kerk. Want Pinkster is dat de gemeente startte. En ik denk dat we allemaal beseffen dat Pinkster en het gemeente zijn alles met elkaar te maken hebben. En als we zo zingen vanmiddag, allemaal liederen om die verlangen uitspreken naar het werk van de Heilige Geest, dan denk ik dat we, ja, tenminste ik, denk dan terug aan allerlei momenten dat ik dat heb mogen ervaren. Hoeveel van daarvan zal ik vertellen? Ik zit even te zoeken. Want ik wil niet nostalgisch zijn, maar ik heb zoveel van de Heilige Geest geproefd in de afgelopen, laat ik maar zeggen, 30 jaar, denk ik. Dat ik zoiets heb van die verfrissing en die kracht en die stroom, die hebben we zo ontzettend nodig. En telkens weer opnieuw. In de bidstond ging het vanmiddag even over de Tempelbeek. En dat is een geliefd beeld van mij, want de Tempelbeek zet ons voor die uitdaging van, je kent het verhaal waarschijnlijk uit Ezechiël 47, zet ons voor de uitdaging van wil je tot je enkels in, tot je knieën, tot je heupen, of wil je meezwemmen? En ik weet dat dat voor mij echt een soort kantelpunt in mijn geestelijke ontwikkeling, dat ik in een bijeenkomst echt me realiseerde van, ik heb altijd op safe gespeeld. Ik heb altijd de mogelijkheid, als het ware, achter me gehouden van, als het eventjes te dit of te dat is, eng voelt, dan kan ik altijd nog naar de kant. En in een dienst was daar de oproep van, wil je zover gaan dat je geen vaste grond meer onder je voeten hebt? En ik wist toen van, ja, ik kan nu nee zeggen, maar dan blijft alles bij hetzelfde. Ik heb toen besloten, samen met Franny destijds, om ja te zeggen. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Hoewel ik het soms, ik moet zeggen vaak, eng gevonden heb. Omdat je... Ik had moeite met leren zwemmen vroeger. Dat is een heel verhaal. Maar ik ben een keertje bijna verdronken. Ik denk tenminste dat het daardoor komt. Dat heb ik nog maar pas ontdekt. Ik vond het altijd heel stom van mezelf dat ik er zo lang over heb gedaan om te leren zwemmen. Maar ik realiseerde me ineens. Dat komt waarschijnlijk doordat ik als jochie van 3 bijna verdronken ben. Ik was bij het water bij de Kranikse Plas in Rotterdam. En ik was daar bezig en ik viel in het water. En ik kon er absoluut niet zelf uitkomen. Gelukkig hebben ze me eruit gevist. Maar ik denk, misschien komt het daardoor. Maar goed, ik heb dus altijd een beetje angst voor meegaan met dingen die je eigenlijk niet onder controle hebt. En zo werkt het met de Heilige Geest. Hij stelt je heel vaak in voor situaties waarbij je het niet weet hoe het moet aflopen. Waarbij je heel afhankelijk voelt en soms ook heel kwetsbaar voelt. Zoals nu bijvoorbeeld. Maar ik denk dat er geen alternatief is als je tenminste de Bijbel serieus neemt. En het evangelie serieus neemt. En Pinksteren serieus neemt. Want Pinksteren is het feest waar God ingrijpt, waar God zijn kracht laat zien en waar je meegenomen wordt in dingen die je misschien heel eng vindt. Ik moest net ook tijdens de aanbidding denken aan droom die ik, of een paar dromen die ik een tijd geleden had. Want ik verlang heel erg naar een nieuw werk van de Heilige Geest. Ik heb met Menno al een jaar of 4 geleden afgesproken dat we elke dag 5 minuten in tongen bidden voor een doorbraak van de Heilige Geest. Dat heb ik geen dag overgeslagen. Dat zeg ik niet om mezelf schouderklopje te geven. Maar dat zeg ik omdat ik er echt naar verlang dat de Heilige Geest gaat doorbreken. Want er is zoveel meer mogelijk als de Heilige Geest de ruimte krijgt in ons midden. Ik ben mijn draad even kwijt. Ik verlangde heel erg naar een werk van de Heilige Geest. Maar ik realiseer me ook, God werkt in elke tijd weer anders. De dingen kunnen niet als het ware teruggespoeld worden en herhaald worden of zo. Dus ik heb John Wimber meegemaakt. Ik heb Toronto meegemaakt. Ik heb in Nederland ook dingen meegemaakt waarvan ik denk van ja, het was echt van de Heer. Maar God herhaalt nooit. God gaat iets nieuws doen. En daar moest ik denken aan een droom of een paar dromen die ik een tijd geleden had gehad. Dit is allemaal inleiding, hè? Dus straks gaat de Bijbel open. Ik zal mijn horloge erbij houden. Ik droomde een paar keer over het feit dat ik een nieuwe auto aan het zoeken was. En de eerste keer kwam ik terecht bij een Volvo van 1968, denk ik. Zo'n oude Amazone. En die had ik bijna gekocht. Of die had ik gekocht, ik weet niet meer precies. En toen realiseerde ik me in mijn droom van ja, maar die auto die is al zo oud. Dat wil ik nou eigenlijk helemaal niet meer. Vroeger vond ik hem fantastisch. Ik had iemand die had zo'n station Amazone. En ik vond dat de mooiste auto die je maar kon bedenken. Dus in mijn droom greep ik daarna terug. Tot ik me realiseerde van, maar dat wil ik helemaal niet meer. En er was een paar dagen later nog weer zo'n droom waarin ik droomde over een oude Wolseley was dat geloof ik, zo'n oude Engelse auto. Die rijdt als een tractor. Ik bedoel, er zit geen stuurbekrachtiging in. Het is echt helemaal niks om erin te rijden. Maar ik vond hem heel mooi vroeger. En ik had hem ook bijna gekocht en ik reed erin. En ik denk van, nou, dit rijdt voor geen meter. Hoe kan ik nou zo dom zijn om te besluiten om zo'n auto te kopen? Als je 2 keer iets droomt, dan is dat iets om over na te denken. Dat deed ik dus die ochtend en ik was erover aan het schrijven in mijn dagboek. En toen realiseerde ik me, ik vroeg de Heer van, wilt u er iets mee zeggen? En toen realiseerde ik me van, ik heb een kaart van Christine gekregen pas. En die heb ik nog helemaal niet goed bekeken. En pakte hem erbij. En toen bleek dat zij als wens voor dat jaar, het was vorig jaar, had doorgegeven van, ik ga iets nieuws doen. Ik doe iets nieuws. Jesaja 48, geloof ik. En daar hebben we al vaak over gebeden, dat in het verlangen naar het werk van de Heilige Geest, dat we open moeten staan voor andere vormen, voor een andere manier waarop de Heilige Geest aan de gang zou kunnen gaan. Dus ik las dat. Ik denk, dat is mooi. Dat geeft me een uitleg. Ik moet niet teruggrijpen naar vroeger. Ik moet vooruitkijken. Carla en ik lazen vervolgens in ons dagboek. En kwam exact diezelfde tekst terug. Dus nou ja, dat was 2 keer dezelfde droom. 2 keer hetzelfde woord. Dus ik dacht, ja, dit is van de Heer. Vervolgens lopen Carla en ik de deur uit. Om een gebedswandeling te doen bij ons in de buurt. En het eerste wat ik zie is dat er zo'n oude Volvo Amazone langskomt. Nou, die zijn er nog maar een paar, hè. Maar die komt er langs rijden. En ik zie dat mannetje achter dat stuur zitten. En ik denk van, ah, dat ziet er niet uit. Dat ziet er niet uit. Dat ik dat ooit mooi heb gevonden. Dat kon ik me niet meer voorstellen. Kun je de porté een beetje pakken? Als het gaat om het werk van de Heilige Geest, dan is dat nieuw. En dan vraagt dat ook om geloof. Niet in de herhaling van zetten, maar naar iets nieuws. En wat Frank net deelde over die fles champagne en die kurk. Ja, je weet het niet. Je weet het nooit van tevoren. Maar ik denk dat het voor ons zo belangrijk is om niet op safe te spelen, maar om echt te vertrouwen dat Als wij ons toewijden aan God en als wij zeggen, Heer, wij willen beschikbaar zijn voor u en voor uw koninkrijk, dan doet hij steeds weer dingen die verrassend zijn. En misschien anders. En laat ik zeggen, ik zou een uur kunnen praten over het proces van het overlijden van Franny. En alle gebeden die we hebben uitgesproken. Alle verlangen naar wonderen en ingrijpen van de Heer. En ik kan je zeggen dat, ook al is het helemaal anders gelopen dan ik had gewild, ben ik zo ontzettend veel rijker geworden in die periode. En kan ik zeggen dat het inderdaad zo is dat als je het echt van de Heer verwacht, dan door de moeilijkste omstandigheden heen laat God zien dat hij bij je betrokken is, dat hij je hoort, dat hij door zijn geest in je leven, in je hart, dingen doet die je zelf niet kunt maken. Ik wilde eigenlijk vanmiddag, ik ga dat ook doen, een paar teksten aanhalen uit de Efezebrief. En ik kwam daarbij in het voorbereiden, in het bidden hierover, kwam ik daarbij. Ik had vast een gesprek met iemand over dat verhaal van die tempelbeek. En over die keuze die ik net beschreef, die wij maakten. En die persoon die vroeg mij van, wat is er dan veranderd in je nadien? Wat is er gebeurd? En daar moest ik behoorlijk over nadenken. En ik realiseerde me van, het is eigenlijk het begin geweest van een proces van dichter naar Jezus groeien. Van meer naar hem gaan luisteren. Meer gericht zijn op hem. Meer openheid voor zijn spreken. Met name dat laatste, denk ik, zijn spreken. En ik kreeg toen, in die tijd, het advies om de Efezebrief door te bidden. Ik moet even water hebben. Ik heb hier lang niet gestaan. Dus ik moet toch een beetje. Wat? Ja, nou ja. Het is wel goed. Ik kreeg toen het advies om de Efezebrief door te gaan bidden. Ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt. Gewoon een Bijbelgedeelte. En wat je leest, omzetten in een gebed. En de Efezebrief is een fantastisch mooie brief. En ik heb dat toen gedaan in een vakantie. Dat was net na die conferentie waar ik het over had, waar wij besloten hadden om in het dieper te gaan. En ik heb toen besloten van, ik ga elke morgen een uurtje zelf ergens de natuur in. Het was in Compagnac in Frankrijk. Ik ben daarna nooit meer geweest. Maar dat was een hele bijzondere ervaring. Heel raar, want ik was dat niet gewend, moet ik eerlijk zeggen. Ik hield wel stille tijd, ik bad wel enzovoort. Maar om echt zo, laat ik zeggen, intensief je open te stellen voor het spreken van God en met hem te praten en zo, dat was toch op een bepaalde manier nieuw voor mij. Dus ik zie me daar lopen met mijn stoeltje en mijn Bijbel ergens op naar een stil plekje in de natuur. En dan ga je daar zitten en dan sla je dat gedeelte open. En dan ga je bidden, dan ga je praten, dan ga je lezen. En voor mij was dat inderdaad een soort hele stille, verstilde, maar ook diepgaande ervaring. Dat je gewoon merkte van, elk woord wat hier geschreven staat in die brief heeft kracht. Elk woord wat hier staat is relevant. Gaat over dingen die mij raken. Die met mijn hart te maken hebben. Als je Efezebrief leest, dat is een... ik ga er straks een paar teksten uithalen. Maar het is een brief die zo vol goud zit. Zo ontzettend rijk is. Dus als je vanmiddag niks anders meeneemt dan het besluit om dat ook eens te proberen, dan zou het voor mij al de moeite waard zijn. Ga dat doen. Want het is een manier waarop je je dingen kunt toe-eigenen die anders langs je heen gaan of zo. Je kunt heel veel dingen weten, maar het is zo belangrijk dat je stil wordt en de dingen echt binnen laat komen. En de dingen beaamt en tegen de Heer zegt, ja, wat u hier zegt, dat geloof ik. Daar wil ik van uitgaan, daar wil ik op vertrouwen. Dat is eigenlijk wat er in die periode bij mij begon. En daarna ben ik veel vaker ook het bos ingegaan, ook waar wij woonden in Amerongen. En je merkt gewoon van die tijd alleen met de Heer, waarin je de dingen van de Heer echt binnen laat komen, die is zo belangrijk, die is zo veranderend. Je krijgt veel meer oog voor de diepte en voor de kracht en voor de waarde van alles wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Ik wil eigenlijk 3 teksten lezen uit Efeze, maar misschien moet ik ook nog even benoemen dat Efeze misschien wel daarom zo'n speciale brief is, de Efezebrief, omdat Paulus daar ook heel bijzondere dingen heeft meegemaakt. Hè. Als je Handelingen 19 leest, dan is Efeze een plek waarvan je zou kunnen zeggen, daar is echt een opwekking geweest. Er is echt iets gebeurd wat je verder nergens in Handelingen leest op die intense manier. Dus als Paulus daar komt, ik zal het heel kort eventjes benoemen. Als Paulus daar komt, dan krijgt hij eerst te maken met een stel mensen die zich bekeerd hebben, die gedoopt zijn, maar in de doop van Johannes. En dan krijg je dat gesprek van Paulus dat hij zegt van, joh, maar kennen jullie de Heilige Geest niet? Heilige Geest, nooit van gehoord, legt Paulus dat uit en laat zich opnieuw dopen. En dan worden ze gedoopt in de Heilige Geest. Want alleen bekering zonder dat die kracht van God beschikbaar komt, ja, dat is een juk, dat hou je niet vol. Dat is gewoon onbegonnen werk. Dus daar begint het dan mee. En dan lees je dat Paulus in de synagoge eerst spreekt, maar daar is hij niet meer welkom. En dan huren ze een zaaltje ergens. En er staat er dan dat Paulus 3 jaar lang elke dag daar het evangelie uitlegt. En elke dag zit het stampvol. Dat verzin ik. Dat staat niet in de Bijbel. Maar dat vermoed ik. Want het effect was dat er een enorm rimpeleffect van uitging. Er staat dan beschreven dat mensen vanuit heel Klein-Azië daar op een gegeven moment naartoe kwamen. Want daar gebeurde iets. En dat was dat Paulus elke dag vertelde over het evangelie. Over wat God wil doen. En dat had zo'n aanzuigende werking, dat daar dagelijks mensen tot geloof kwamen. En dat er ontzettend veel geloof ook ontstond. Er wordt bijvoorbeeld ook beschreven dat de genezingen plaatsvinden. En Paulus die kon natuurlijk maar op 1 plek tegelijk zijn. Dus wat deden ze? Ze namen zijn zweetdoeken, staat er dan. Ik weet niet precies wat ik me daarmee voor moet stellen. Maar ze namen zijn zweetdoeken mee naar mensen die ziek waren. En ze zeiden van in de naam van de Heer Jezus en op grond van wat we geleerd hebben van Paulus, bidden we voor genezing. En dan gebeurde het. Er werden allerlei mensen genezen, gewoon doordat er gebeden werd met die zweetdoeken. Het lijkt een beetje magisch, maar het toont aan dat er heel veel geloof en heel veel verwachting was. Dan krijg je ook in dat gedeelte het verhaal van die zonen van Skefas, die Joodse geestesuitdrijvers, die in de naam van Jezus, die Paulus predikt, daar autoriteit proberen uit te oefenen. En vervolgens die ene man die bevrijd moest worden, die bleek zo krachtig te zijn. Er was zoveel van demonische kracht ook in die persoon, dat die 7 mensen naakt het huis moesten uitvluchten. En iedereen hoorde dat natuurlijk. En dat betekende dat er enorm veel, zo staat het in Handelingen, dat er ontzettend veel vrees ontstond onder de mensen van, dit is niet niks. Wat hier gebeurt, dat is een power encounter, zouden we nu zeggen. Dat heeft te maken met de boze macht die zo ontzettend krachtig is en die niet met zich laat zollen. Mensen komen onder de indruk van de kracht van de boze. En daardoor krijgen ze ook echt het idee van wij moeten breken met alles wat met die boze te maken heeft. Dus er ontstaat dan ook een soort, de mensen die brengen al hun toverboeken en alles waar ze mee bezig zijn geweest, brengen ze dan naar het plein in de stad. En dat verbranden ze allemaal voor duizenden euro's waarde. En heel veel mensen staat er ook komen om hun zonde te beleiden. Dat deed me denken aan een verhaal dat ik een keer gelezen heb van Johan Bloemhardt. Ik weet niet of je die naam kent, maar dat is een heel bekende Duitse predikant uit de vorige eeuw. Nee, uit de eerverleden eeuw, uit de 19e eeuw. En die heeft op een gegeven moment een jaar lang met een aantal anderen gebeden voor de bevrijding van een meisje. Een meisje wat heel hevig bezet was, echt bezeten. En het meest wonderlijke verhalen lees je in die context. Ze bidden daar een jaar voor en dan op een gegeven moment wordt dat meisje bevrijd. En die roept dan met een heel harde stem, Jezus is Sieger, Jezus is overwinnaar. En dat geluid dat is zo hard dat ze het in de wijde omstreek horen. Dat is een bovennatuurlijk verschijnsel, denk ik. Het gevolg ervan is dat allerlei mensen naar het huis van Johan Bloemhardt komen om hun zonde te beleiden en te vertellen waar ze mee fout, waar ze aan vastzaten. De dingen die gewoon beleden moesten worden. Dat is een heel bijzonder verhaal. Bij Johan Bloemhardt in zijn huis zat de trap naar zijn studeerkamer vol met mensen die allemaal daar naartoe kwamen, spontaan, uit eigen beweging, zonder andere verhalen, zonder uitnodiging. Die kwamen daar naartoe, want ze wilden van hun zonde af. Nou ja, dat gebeurde allemaal, laat ik zeggen, ook in Efeze. En dat is vind ik een voorbeeld van de kracht van de Heilige Geest en van het koninkrijk, waarvan ik inderdaad zeg van daar wil ik elke dag voor bidden. Daar wil ik elke dag me naar uitstrekken dat dat gebeurt. En ja, ik denk dat de Efezebrief wat dat betreft ook een voorbeeld is van ja, alles wat God voor ons bedoelt, wat hij ons beschikbaar stelt, hoe die ons uitnodigt en uitdaagt om ons daarvoor open te stellen. En ja, nou kom ik naar drie teksten. Want ik kan me voorstellen dat je zegt van die verhalen staan ver bij me vandaan. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar ik denk dat wat Paulus hier beschrijft ons helpt om te zeggen van hoe kan ik dat nou in mijn eigen leven echt ruimte geven? Hoe kan ik dat geloven voor mijn eigen leven? En dan wil ik eigenlijk beginnen met een tekst uit Efeze 1. Dit is een gedeelte waarin Paulus het heeft over onze identiteit. Wie zijn wij? En een woordje wat hier heel veel genoemd wordt is het woordje tevoren. God heeft zich voorgenomen, heeft tevoren bepaald wat hij met zijn kinderen voor heeft. En dan staat er, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord de waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof van zijn heerlijkheid. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. Ik denk dat heel veel christenen niet in de gaten hebben hoe bevoorrecht ze zijn dat God ze al van tevoren, nog voordat je geboren werd, op het oog heeft gehad en heeft uitgekozen om zichzelf in uit te storten. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ik merk dat heel veel mensen last hebben van een soort valse bescheidenheid. Van een soort gevoel van, ja, de Heilige Geest, dat is mooi. En als, misschien doe ik er wel mee, of als je het hebt over die bijzondere verhalen, dan krijg je het gevoel van, ja, dat is, dat kan ik me niet voorstellen dat ik dat meemaak. Maar het gaat niet om hoe groot het is en hoe bijzonder het is. Het gaat erom dat wij beseffen wie wij zijn in Christus. Dat we beseffen dat we verzegeld zijn. Dat we een onderpand hebben. Dat we aanspraak mogen maken op de erfenis die God, die de Heer Jezus voor ons heeft beschikbaar gesteld. Het aparte is dat als je de evangelie leest, dat eigenlijk alleen maar Johannes heel uitdrukkelijk spreekt over het feit dat het beter is voor ons dat hij naar de hemel gaat, omdat dan de Heilige Geest kan komen. En dat lees je in de andere evangelie, lees je dat niet. Maar ik moest vanmorgen denken aan die gelijkenis van de talenten. En ik dacht van, ja, dat is een andere manier om te vertellen dat wij in ons, onze positie als kinderen van God het echt moeten hebben van datgene wat Jezus ons geeft door de Heilige Geest te sturen. En die gelijkenis van de talenten gaat over die man die op reis gaat en dan zijn bezit verdeelt onder zijn medewerkers. En dan zegt hij tegen zijn medewerkers van, nou, doe er maar mee. Ga er mee aan de gang. En wij leggen die gelijkenis heel vaak uit als dat het over onze natuurlijke talenten gaat. Over onze capaciteiten enzovoorts. Maar het gaat, denk ik, het is heel duidelijk, Matthäus 25, na de reden over de laatste dingen, als Jezus afscheid aan het nemen is. En dan zegt hij van, bij mijn weggaan, ik interpreteer het nu, bij mijn vertrek geef ik jullie een mogelijkheid om, hoe moet ik het zeggen? Een mogelijkheid om dingen te verdienen, dingen te doen die je echt van mij moet hebben. Dus die mensen die dat bezit, die talenten krijgen, die hebben dan de keus van, nemen we het risico om daar handel mee te gaan drijven, om dat te investeren in de hoop dat dat rendement oplevert, dat dat terugkomt. Twee die doen het wel en eentje doet het niet. En die ene die het niet doet, die ontloopt dat risico. Die durft het eigenlijk niet. En die zegt van, later als excuus denk ik, maar zegt hij van, ik was bang. Want u bent heel streng en stel nou dat ik dat het allemaal fout was gegaan, dat ik mijn geld kwijt was geraakt enzovoort, ik stop het in de grond. Ik denk dat dat een beeld is van de fase waarin wij zitten, de interim fase waarin wij zitten, dat nadat Jezus weggegaan is, hebben we de Heilige Geest ontvangen en de vraag aan ons is, wil je daarmee aan de gang? Wil je die Heilige Geest als het ware benutten? Dat klinkt een beetje functioneel als het ware. Wil je de Heilige Geest echt door jou heen laten werken? Durf je uit te stappen? Durf je dingen te doen die je uit jezelf nooit zou kunnen? Als je bidden voor genezing, dan zeggen we ja, dat is het meest kwetsbare wat je kunt doen. Bidden voor genezing. Want dat heb je niet in de vingers. Een pastoraal gebed is heel makkelijk. Hè? Dan kun je zeggen van Heer, geef die persoon een fijn gevoel en je streelt wat. En straalt een hoop compassie uit en iemand voelt zich al beter door de aandacht die je geeft. Maar dat is met bidden natuurlijk niet zo. Of bidden om voor genezing is natuurlijk niet zo. Wij bidden voor genezing, zit je met lege handen. Ik weet wat het is. Ik heb 5 jaar lang elke avond voor Franny gebeden. Haar gezalfd en voor haar gebeden. En dat voelt heel afhankelijk, laat ik het zo maar zeggen. En ik weet dat God het heeft gezegend. Dat God het heeft gebruikt. Maar het is risico wat je neemt. Ik kan het niet anders, ik kan het niet beter zeggen. Maar dat is in die interimfase het grote punt van Jezus voordat hij wegging, was dat hij zei van jullie krijgen nu de kans. De bal ligt nu bij jullie. Jullie zijn aan de beurt. En dat hoef je niet alleen te doen, je krijgt de Heilige Geest. Voor de discipelen was dat best lastig, want die dachten toen Jezus naar de hemel ging zou het nou niet beter zijn dat nu het koninkrijk doorbreekt? Hè? Want u kunt overal zomaar verschijnen en alles. En Jezus zei nee, jullie zijn aan de beurt. En als jullie die kracht van de Heilige Geest ontvangen, dan zul je zien wat er kan gebeuren. Dan zul je zien wat er kan gebeuren. Jullie zitten echt zo te kijken van ik heb heel mooie dingen zien gebeuren. En ik ben ook heel erg vaak teleurgesteld geraakt. En dat hoort er eigenlijk bij deze fase, die interimfase. Dat je je uitstrekt naar dingen. En dat je ook merkt van het gebeurt niet, de gebrokenheid blijft. De moeite blijft, de worsteling blijft. Ja, dat is de paradox van het reeds nog niet. Eigenlijk de fase van het je uitstrekken naar iets waarvan we weten, we hopen. En hoop is niet, we hopen, we geloven dat het koninkrijk gaat doorbreken. Maar vooruitlopend daarop is de uitnodiging aan ons van wil je al anticiperen op dat wat straks ten volle gaat gebeuren? Wil je al stappen zetten in geloof dat ik ga werken? Ik vraag me af of ik niet te veel heb. Wat zei? Voor de volgende keer. Ik zit even te aarzelen hoor, want ik heb inderdaad het idee van er zijn zoveel dingen die ik zou willen zeggen, die ik zou willen delen, maar het hangt niet van de veelheid van woorden af. Iemand bad dat trouwens tijdens de bidstond. Was jij er, Frank? Nou, mag ik het dan kort proberen samen te vatten? De volgende tekst die ik had willen aanhalen is die tekst waarin Paulus dan zegt van ik bid dat de ogen van jullie, dat je de geest van openbaring en wijsheid ontvangt. Dat je ogen opengaan voor alles wat God voor je heeft. De geest van God die ons laat zien wat we met het verstand niet kunnen zien. En dan heb je eigenlijk te maken met dat waar wij in deze tijd heel erg last van hebben. Dat is als het ware dat gevoel dat we in een box zitten. Hè? Dus een bekende filosoof noemt dat een immanent frame. Dus we zitten gevangen in een soort wereldbeschouwing waarbij het bovennatuurlijke eigenlijk voor ons gevoel ongrijpbaar is, irreëel is. Daar kunnen we eigenlijk niks mee. En Paulus zegt dan van ik bid dat jullie ogen opengaan, zodat je niet langer als het ware in het zichtbare gevangen blijft, maar dat je ook gaat zien wat God allemaal voor je heeft, dat je die onzichtbare werkelijkheid gaat waarderen, gaat herkennen. Dat je daarnaar gaat uitstrekken. En dat is denk ik iets wat... als het gaat over het werk van de Heilige Geest, een heel belangrijk ding is. Niet dat we alles geloven wat bijzonder is, maar dat we leren om niet ons verstand ons te laten blokkeren. Wij in Wageningen zijn veel mensen hoog opgeleid en ik heb er zelf ook best heel veel last van gehad. Op een gegeven moment dat je merkt van, ik ben eigenlijk zo rationalistisch als ik groot ben. Ik vind het zo moeilijk om de dingen die ik niet kan zien, die ik niet kan beredeneren, die ik niet kan aanwijzen, om daar toch voor open te staan. En de Heer die heeft me daarin, denk ik, een paar keer heel duidelijk aangesproken. Dat hij zei van, geloof is het bewijs van de dingen die je niet ziet. Ik geloof zodat ik de dingen begrijp en niet andersom. Ik ga niet eerst de dingen willen beredeneren zodat ik het kan pakken. Nou, Paulus die zegt hier, als het gaat over de Heilige Geest, is een belangrijke rol van hem dat hij ons openbaart wat ons verstand te boven gaat. En mijn punt hierbij is eigenlijk heel simpel van, wees niet zo dom om je verstand te verabsoluteren. Leer om je open te stellen voor wat God jou wil openbaren, wat hij tegen je wil zeggen, en hou je daaraan vast. Want dat is veel krachtiger, veel minder vluchtig, dat geeft een veel betere basis. En het laatste punt wat ik wilde noemen was het punt van dat wij geroepen zijn om te participeren in het werk van Jezus. Om deel te krijgen aan datgene wat hij door de gemeente wil doen. Ik lees één tekst in dat verband en dat is deze, uit hoofdstuk 3, vers 10. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Daar zijn wij voor geroepen. Het woordje mede wordt in die hoofdstukken daarvoor wel 10 keer gebruikt. Dat we mede erfgenamen zijn. We zijn mede bewoners, mede eigenaren. Vanuit Gods verlangen dat de gemeente de plek is waar mensen open zijn om met God samen te werken. Om met hem samen, en hier staat dan aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, te laten zien hoe groot het geheimenis is van de verlossing. Onze oorspronkelijke bestemming om in deze wereld een verschil te maken. Wat bij Adam en Eva mislukte, wat bij het Joodse volk in grote mate mislukt is. En wat nu door de gemeente gaat gebeuren. En de uitnodiging is om daar dus in mee te doen. Maar, ik zou dit willen noemen de paradox van de liefde. Wij kunnen het alleen maar samen met hem. Dus als het gaat om het participeren in het plan van God in deze wereld, dan is de verbondenheid met hem de sleutel. De verbondenheid met Jezus, het echt met hem samen optrekken, zoals Jezus met de Vader optrok, dat is voor ons de bedoeling. Zodat de Heilige Geest in ons kan doen wat we zelf nooit zouden kunnen. Ik las ergens een uitspraak van iemand die zei van, intimiteit leidt tot identiteit en identiteit leidt tot autoriteit. En ik denk dat dat het heel goed samenvat. Dus dat in die intieme relatie met Jezus, wij gaan aanvoelen wat hij wil. Dat we afgestemd zijn op wat hij aan het zeggen is. Ook heel subtiel, als een vlindertje wat voorbij gaat. Heel subtiel, maar wij gaan in die intimiteit met Jezus, gaan we aanvoelen wat God aan het doen is. En dat geeft ons ook identiteit. Dat maakt voor ons dat we gaan beseffen wat onze roeping is, waar we voor bedoeld zijn. En vanuit die identiteit hoeven we onszelf niet meer te bewijzen in van alles. Maar vloeit die autoriteit eruit voort. En die autoriteit heeft te maken dat we in zijn naam, in de naam van Jezus, gezag hebben. Gezag hebben in de hemelse gewesten. Gezag hebben over de situaties waarin God ons brengt. En mogen leven in die afhankelijkheid. En als het nou gaat over die drie begrippen. Nee, dit voert te ver, laat maar. Als het nou gaat over die paradox van de participatie. Dan is het Gods verlangen. Dat hij samen met ons dingen kan doen die hij natuurlijk heel makkelijk alleen zou kunnen doen. Maar die ons betrekken in wat hij met zijn koninkrijk voor ogen heeft. Zodat wij, even terug naar die gelijkenis van de talenten. Zodat wij kunnen zeggen, van, nou hier, u gaf die 5 talenten. Moest eens kijken, het zijn er 10 geworden. Zo wil God elk van ons vruchtbaar maken. En maken dat mensen die door de kracht van de geest dingen doen, kunnen doen die we zelf uit onszelf nooit zouden kunnen. Ja. Misschien is het goed om gewoon eens even een momentje stil te zijn. En voor jezelf over na te denken van, is er iets wat de Heer tegen mij gezegd heeft vanmiddag? Heilige Geest, ik bid u dat u nu komt. En dat u dingen laat oplichten. Ik moet aan 2 dingen nu denken. Eén ding is een tekst uit Daniël, waar staat: het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen. En het andere waar ik aan moet denken is dat God ons een tweede naïviteit wil geven. Als je dingen hebt gehoopt en verwacht, dan kan het zijn dat je teleurgesteld bent geraakt en dat je een beetje de boot afhoudt. Dat helpt niet. Ik denk dat God ons een soort tweede onbevangenheid wil geven, waarin we opnieuw kunnen openstaan voor datgene wat hij wil doen. En misschien mag ik je vragen om, als je zegt van, ik herken me in een van deze 2 woorden, om gewoon te gaan staan, zodat ik je mag zegenen daarin. Als je zegt van, ik wil heel graag die daden doen. Die dingen doen in Gods koninkrijk die tellen. Als je zegt van, dat ja, daar wil ik voor openstaan. Ik wil de Heilige Geest vertrouwen. Ik wil uitstappen. Zou het goed zijn dat er voor je gebeden wordt. En dat wil ik graag doen. En het andere, als je het idee hebt van, ik heb een nieuwe mate van onbevangenheid nodig, dat je ook daarin zou kunnen zegenen. Ja? Ja, Heer, hier staan we, misschien met knikkende knieën. Maar Vader, we willen zo graag dat in de hemelse gewesten en op deze wereld gezien wordt hoe gigantisch groot het geheim is dat u voor ons bedoeld heeft. Heer, dat u ons geroepen heeft. En ik wil je zegenen met vrijmoedigheid. Ik wil je zegenen met vrijmoedigheid, zodat je die daden kunt doen die God voor je bestemd heeft. Want God heeft een plan voor je. En God wil nieuwe dingen doen. En misschien hele andere dingen doen. Maar ik wil je echt zegenen in de naam van Jezus. Zodat je het geloof hebt om risico's te lopen. Om je talent te gebruiken. Om de Heilige Geest zijn werk te laten doen in en door jou. En ik zegen je daarin dat je deel mag zijn van Gods antwoord op de nood in deze wereld. En ik wil je ook zegenen met een nieuwe onbevangenheid. Zodat alles wat je hebt meegemaakt waar je op afgekikt bent, of waar je kritisch op bent, of waar je niet meer uit de voeten kon, dat als het ware verdwijnt, verdampt. En dat er een nieuw soort onbevangenheid voor in de plaats komt. Ja, Paulus spreekt ook in Efeze over een verjonging van je denken. En als we ouder worden, hebben we het nodig dat we niet vastroesten. En niet in dingen verstrikt raken of verlamd raken die ons tegenhouden. En ik wil je zegenen dat je fris en groen zult zijn. En dat je de werking van de Heilige Geest in je leven opnieuw een kans geeft. Dus Heilige Geest, wilt u komen? Wilt u hier komen? En wilt u doen, Heer, wat u op Pinksteren deed, wat we vandaag vieren met elkaar, dat er een windvlaag kwam die zo krachtig was en vuur wat zo in brand zette dat we als veranderde mensen hier vandaan gaan. Heer, dat zou ik u willen bidden in de naam van Jezus. Amen. Ik had een gedachte en ik weet niet of je daarbij comfortabel voelt. Maar heb je wel eens gehoord van zo'n tunnel? Zo'n vuurtunnel? Zullen we dat doen hier? Zie je dat zitten? Dan moet ik eerst uitleggen wat het is. Oké. Carla en ik beginnen. Wij gaan hier staan. En als je dan wil, dan zijn wij als het ware twee paar zegenende handen. En als je daar tussendoor gaat, dan zegenen we je. Je kunt dan vervolgens, als je dat wilt, aansluiten. Dan zijn er vier stel handen die zegenen. En dan gaat dat door. Je mag doorlopen en gewoon zeggen van ik wil alleen maar ontvangen. Je mag ook er doorheen gaan en mee gaan doen. Zien je dat zitten? Ja? Oké. Okay. Ja, het hoeft niet, maar Aukje? Ja, je moet doorlopen, ja. Ja. Dat is niet erg op zich. Oké. Nee, maar inderdaad, die doorstroming is een punt. Daar gaan we voor zorgen. Carla, zie jij het zitten om mee te doen, te beginnen? En als je koffie wil gaan drinken, mag ook hoor. Dat is het alternatief. Maar en jullie spelen ondertussen, maar niet te hard. Oké. Okay. First love.
Come full afresh with me. Come wake me from my sleep. And blow through the caverns of my soul. Pour in me to me.